Yes, Lord. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Halleluja. We gaan verder met onze serie over leiderschap, karakteristieken die we terugvinden in bepaalde personages in de Bijbel. Het zijn niet alleen karakteristieken, het zijn ook thema's die hun leven vorm hebben gegeven. We komen zo bijvoorbeeld bij Mozes. En als je denkt aan Mozes, we hebben al even kort over Mozes gehad, dat hij een nederige man was, een man die moest geformeerd worden, gevormd worden. Hij moest zijn oude bestaan afleggen, hij moest Egypte achter zich laten om gebruikt te kunnen worden in het beloofde land, naar het beloofde land toe, om het volk van Israël te leiden naar het beloofde land. Want Mozes zelf heeft er geen voet binnengezet in het beloofde land, spijtig genoeg. Hij had één fout gemaakt en hij werd er voor afgestraft. Nog maar een symboliek dat de nieuwe Mozes zoveel beter is. Amen. De nieuwe Mozes, Jezus Christus, amen, heeft zijn volk, wat de Nieuw-Testamentse kerk is, amen, geleid naar het beloofde land, wat zijn eigen lichaam is, wat de kerk is, amen, wat het leven in de geest is, wat de samen is, leven met God in de beloftes van hetgeen dat hij heeft gedaan aan het kruis, amen. En de Heer is beter, heeft geen één fout gemaakt, amen. Mozes, één fout, bam, you're out, you're not in the promised land, amen. Hij heeft één keer de verkeerde woorden gesproken, heeft natuurlijk nog meer fouten gemaakt natuurlijk daarvoor, maar het is maar een voorbeeld van hoe streng de heiligheid van God is, hoe wij daar niet tegen daar niets in kunnen brengen. Amen. We kunnen niet met onze eigen rechtvaardigheid, niet op onze beste dag kunnen we nog niet tippen aan de slechtste dag van God. Maar ja, God kent geen slechte dagen. Amen. Dank de Heere. Dank de Heere voor zijn komst. Amen. Zonder Jezus zaten we nu nog steeds onder het oude verbond, ver weg. Amen. Van de genade en de glorie van God, maar dank de Heer dat Jezus is gekomen, want in Jezus hebben we de glorie en de genade van God kunnen zien. Dat is wat Johannes ons vertelt. En dus Mozes inderdaad was een nederige man. En elk van die mensen die we aanhalen, het zij Jozef, het zij David, het zij Mozes, het zij Petrus, ze hebben allemaal hun positieve eigenschappen, maar ze hebben ook veel negatieve eigenschappen. Hè. Ze hebben ook mindere kwaliteit. Het geeft mij aan de ene kant natuurlijk wel wat rust om te denken van het zijn allemaal mensen geweest. Amen. Maar zoals ik vorige zondag heb gezegd, vergelijk u met niemand. Vergelijk u niet met een apostel, vergelijk u niet met profeten, vergelijk u enkel en alleen maar met wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. Amen. Zijn offer zegt dat ik het waard was om gered te worden. Zijn offer aan het kruis maakt dat ik een nieuwe identiteit heb. Ik spiegel me alleen maar aan wat Jezus heeft gedaan. Amen. Ik kijk alleen maar naar wat Jezus aan het doen is in mijn leven, wat hij nog gaat doen en wat hij reeds heeft gedaan. En al de rest, wat al de rest aan het doen is. Amen. Ik ga mijn ogen open houden dat ik niet naar valse profeten en valse leraren ga getrokken worden. Ik ga mijn ogen open houden door me te richten op wat Jezus heeft gezegd. Daar ga ik het een beetje vandaag over, bepaalde grenzen trekken. Want als we geen grenzen rondom ons heen zetten in hetgeen dat we horen, hetgeen dat we toelaten in ons leven, als we er geen grenzen rond gaan zetten in de mensen die we toelaten in ons leven, ook de leren naar waar we luisteren, vroeg of laat gaat alles toegelaten worden en dan wordt het een chaos. En God is geen God van chaos, maar God is een God van orde. Amen. Dat is eventjes één vers in 1 Korinthe, hoofdstuk 14, vers 33. Het zegt, God is niet een God van wanorde, maar van vrede. Zo is het in alle gemeenten van de heiligen. Amen. Dit is een van mijn favoriete versen van mijn vorige... Van mijn vorige voorganger van Pastor Chula was een van zijn favoriete verzen. God is not the God of chaos or disorder, but of order. Ja, hij was, soms ging hij er wel een beetje te extreem in, maar alles moest in de kerk, in zijn leven, volgens orde gaan, alles moest via hem gaan. Natuurlijk kan je daar ook in de extreme ingaan, dat je soms te controlerend wordt, en dat je het dan allemaal onder de noemer van orde gaat proberen te rechtvaardigen. Nee, maar wat het hier over gaat, is dat Paulus sprak tegenover een kerk in 1 Korinthe. Korinthe was een kerk dat boemde van nieuwe mensen, dat boemde van vooral heidenen, dus niet Joden. En die namen allemaal hun oude vreemde godsdiensten nog mee, en ze waren dan wel bekeerd en gedoopt, en ze hadden de Heilige Geest ontvangen. Er waren heel veel spirituele gaven. Maar Paulus was er ook niet altijd, soms moest hij weg en dus moest hij ze corrigeren van op afstand en kon hij er niet zijn. En dus er kwam allerlei wanordelijke praktijk in de kerk. En er waren tweespalt, er was ruzie tussen elkaar, ze waren partij aan het trekken voor de ene, voor de andere. Er waren mensen die misbruik maken van het laatste avondmaal. Ze werden zelfs dronken. Ze fraten hunzelf vol. En de rijken separeerden zichzelf van de armen. En zo waren er dus twee groeperingen, de rijken en de armen. Ja, het was een zootje ongeregeld. En dus in 1 Korinthe hoofdstuk 14. Het is een fantastische brief trouwens, hoe Paulus dat allemaal opbouwt. Hij heeft het dan in hoofdstuk 12 over de liefde, en dan heeft hij het in, hoofdstuk 12 gaat over de gaaf van de geest, hoofdstuk 13 gaat over de liefde. En dan in hoofdstuk 14 probeert hij bepaalde zaken die mislopen in de kerk van Korinthe, probeert hij te benoemen. Het gaat onder andere over het spreken in tongen. Het gaat over profeties geven. En hij zegt in 1 Korinthe 14, vers 30, eigenlijk moet je een paar versen teruggaan, van je komt allemaal tezamen, en de ene heeft een woord, en de andere heeft een lied, de andere heeft een psalm, de andere heeft een leer, de andere heeft een tong, de andere heeft een profetie. Het is allemaal goed dat je dat hebt, maar laat alles wat gebeurt een opbouwen van de gemeente. Als er iemand een tong heeft, laat er één spreken. En dan moet je wachten op een interpretatie. Laat er niet meer dan 2 tot 3 spreken. Niet meer dan dat. Als er iemand dus in tongen spreekt, publiekelijk de gemeente toespreekt, moet er een interpretatie komen. Anders zit je maar te praten in een taal en niemand verstaan. Zit je de aandacht op te eisen, wat niet de bedoeling is. Want dan wordt niemand opgebouwd. Dan is er wanorde en gaat iedereen zitten kijken naar elkaar. En heb je dat al eens gehad? Amen, dat er zo één iemand in de gemeente opeens door een schreeuw, een roep, een vreemde manifestatie, alle aandacht begint op te eisen. Nu, soms kunnen demonen dat ook doen. Soms kan er iemand, wat we noemen een demon, manifesteren tijdens een dienst. En die begint dan ineens te roepen en te schreeuwen. En dat zijn meestal demonen die aandacht opeisen via die persoon. En die moeten we dan bestraffen natuurlijk. Die moeten we dan in de naam van Jezus uitdrijven. Amen. En bidden voor die mens dat die genezen wordt. Bidden dat die bevrijd wordt. Prijs de Heer. Maar in het geval van de gaven van de geest die gebruikt moeten worden, moet dus gebruikt worden in orde. Hetzelfde met profeties geven. Niet iedereen kan tijdens een dienst een profetie geven, zegt Paulus. 2, maximum 3. En elke profetie moet getoetst worden aan de hand van het woord. Niet zomaar binnenkomen en zeggen wat je wilt, amen. Moet getoetst worden. En dan zegt hij, want God is niet een God van wanorde, maar van vrede. En zo is het in alle gemeenten van de heiligen. Amen. God houdt van orde. Ik denk dat God een beetje, als ik dat zo mag zeggen, autistisch is, dat alles zijn vakje, alles heeft zijn plekje. Amen. Alles heeft zijn eigen ruimte. Alles heeft zijn tijd, alles heeft zijn plaats. Amen. God heeft het zo van te beginnen geordend. Er was een schepping, maar er was de schepping die in het begin was, zoals in Genesis 1, was woest en ledig. Het was donker. Er was geen licht. Er was alleen maar een bol vol met waterige elementen. En dan begint God, als je in Genesis leest, in vers 1, begint hij allerlei zaken te scheiden. God is degene die vanuit chaos, vanuit wanorde, orde maakt. Amen. Dat was de boodschap die Mozes kwam geven aan het volk van Israël uit Egypte. Het volk had 400 jaar in Egypte gezeten. Voor 400 jaar was het volk van Israël gebrainwashed, amen, door Egyptische leren, Egyptische filosofieën. Ze waren gebrainwashed door Egyptische goden, mijn kleine g. Ze dachten dat elke element dat ze konden zien in de hemel, de sterren, de zon, de maan, dat dat allemaal goden waren en dat die moesten aanbeden worden. Dat waren de Egyptische filosofieën. Ze dachten dat de beesten, de krokodillen, de katten, de slangen, de krekels, al die beesten, dat was allemaal gecreëerd door een aparte god en die beesten waren hun schepping en ze moesten op een bepaalde manier aanbeden worden. God zegt, nee, niks daarvan. Dat is allemaal chaos. Dat is allemaal chaos. Chaos is eigenlijk het ontbreken van God. Ja, chaos is gebeurd wanneer God niet aanwezig is. Amen. En God zegt, dit is niet hoe dat ik het in het begin heb geschapen, al die verschillende goden, al die verschillende elementen die aanbeden worden. Nee, Israël, luistert, je hebt maar één God. Ik zal even orde brengen in uw chaotisch denken. Amen. De leugens van de duivel, dat is chaos. Het creëert wanorde. Wanorde creëert allemaal slechte dingen in je leven. Amen. Ik heb het nog niet over orde dat je je kamer ordelijk is, hè? Ook al is dat iets heel goed, ja. Dus goed, kinderen, maak je kamer in orde. Het zijn basisbeginselen, het zijn dingen die je meeneemt voor de rest van je leven. Er is geen enkele baas die een werknemer wilt innemen die wanordelijk is, die chaotisch in zijn hoofd is, die zaken vergeet, die te laat is, die zijn bureau totaal helemaal overhoop heeft. De werkvloer zien ze dat niet altijd graag, ja. Maar goed, als je je eigen baas bent, kun je natuurlijk doen wat je wilt. Amen. Maar ik heb het niet over zo'n soort orde. Ook al kan dat ook een onderdeel zijn van orde. Maar we hebben het hier over de orde in ons hoofd, hè. Wie staat er centraal? Als God centraal staat, dan is er orde. Amen. Maar dus, de Israëlieten, ze hadden nog geen echte weet meer van deze God. En dus Mozes in zijn Genesis-verslag, Genesis hoofdstuk 1, 2 en 3, fantastisch verhaal, waarin dat Mozes de God, de schepper, uitlegt hoe hij het licht van de duisternis separeert, hoe hij het water en de landmassa naar boven doet komen, hoe hij de lucht van boven, de lucht, de dingen beneden, hij ordent alles. Hij geeft al zijn bepaalde plaats, al zijn bepaalde rangorde. Hij plaatst de beesten en hij zegt, elk beest moet voortplanten naar zijn eigen soort. Soort voortplant met soort. Er is geen mengeling, er is geen mixing. Ga niet. God heeft dat zo bepaald. Amen. En al diegenen die er proberen dat te breken, dat gaat niet goed aflopen. Amen. God heeft bepaalde wetten in het universum in gang geschoten. Amen. Dat is allemaal ordelijk. Amen. Maar in ieder geval, dus het Israël gaat naar dat beloofde land, ja. En in dat beloofde land, waar als zij terecht gaan komen, kunnen ze ook niet zomaar doen wat ze willen. Amen. God leidt hun daarnaar en geeft hun de wet. De wet was voor hun hun grens. De wet van Mozes waren de grenzen die God gaf aan zijn volk waarin dat ze moesten lopen. Niet alleen hadden ze letterlijke grenzen van het beloofde land, maar hadden ze ook morale grenzen. Hadden ze legale, wettelijke grenzen. Hadden ze grenzen hoe ze met elkaar moesten omgaan. Ja? God was heel specifiek in zijn 613 verschillende wetten. Ja? Omdat God heilig is, en heilig betekent apart, moest zijn volk ook heilig zijn en apart van de andere volkeren. En daarom zei God hier, dit zijn mijn 613 wetten, en de meeste, als we die nu vandaag lezen, denk je van, wat is dit allemaal? Hè? Ze mochten bepaalde soorten wollen niet dragen, ze mochten bepaalde kledingstukken niet aandoen, ze mochten geen dode beesten aanraken, ze mochten niet dat offeren, ze moesten dat offeren, hè? En het lijkt allemaal heel vreemd, maar het was perfect begrijpelijk voor die cultuur en voor die tijd. En het was ver geavanceerd trouwens. Het was allemaal ten goede van hun volk, het was ten bescherming van zijn volk, maar het was vooral ook een teken naar andere volkeren, amen, dat ze een apart volk waren. Een volk gekocht uit slavernij, gebracht naar een land, halleluja, dat God al zoveel jaren van tevoren had bestempeld dat van hun zou zijn. Amen. De kerk heeft dezelfde status. We zijn een heilige natie, ja? We zijn een priestervolk, een koninklijk priesterschap. Amen. We zijn uitgeroepen, gekozen, amen, om de luistervolle rijkdom en werken van onze God te verkondigen. Amen. En daar zijn natuurlijk bepaalde grenzen bij. Ja? Het is niet zomaar dat wij kunnen doen wat we willen. We doen dat niet in de kerk, we doen dat niet in ons persoonlijk leven. Amen. Maar er zijn ook boundaries, er zijn grenzen die de Heer heeft ingesteld. Niet meer doorheen de wet, hè, zoals het vroeger het geval was, doorheen de geschreven wet. Maar doorheen de vrucht, doorheen de Heilige Geest die nu in ons hart, in het hart van de gelovigen zit, amen. En van daaruit spreekt God. De fariseers proberen het doorheen de wet, en ik denk dat we doorheen onze bergreden hebben gezien dat zij vaak zaken verkeerd hadden geïnterpreteerd. Ja? Er bestaat een gevaar dat je heiligheid doorheen je eigen werken gaat afkopen. Zoals de fariseers deden. En zij keken dan neer op degene die niet deden wat zij deden. Ik zeg, de heiligheid die we nu ontvangen is niet van onze eigen werken, maar komt van het werk van Jezus Christus en wordt bevestigd in ons hart wanneer we zijn geest ontvangen. Het werd geprofeteerd in het Oude Testament dat we niet meer een stenen hart, maar een vleeselijke hart gingen krijgen en een nieuwe geest. En dat de geboden op onze harten gingen worden geschreven. Jeremia, Ezekiel, ze hebben het geprofeteerd dat er een dag ging komen. Amen. En die dag is er vandaag. Halleluja. Halleluja. Natuurlijk, alles wat de geest ons beweegt te doen, zal niet in tegenspraak zijn met zijn woord. Amen, die twee gaan hand in hand. We hebben nog altijd die leidraad in het woord, maar dan heb je nog zoveel grijze zones. Zoveel grijze zones. Van wat moet ik hier nu mee, waar dat de Bijbel niet echt specifiek over spreekt, maar de Heere spreekt doorheen zijn geest in ons hart. Amen. En dus, en Paulus zegt bijvoorbeeld, in 2 Korinthe 6, het gaat over het volk van God en hun grenzen. Hij zegt, loop niet in één en dezelfde span met ongelovigen. Want wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken? Waarin lijken Christus en Beliar op elkaar? Wat hebben een gelovige en een ongelovige gemeen? Wat heeft de tempel van God met afgoden te maken? Wij zelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd. Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren. Ik zal hun God zijn en zij mijn volk. Daarom zegt de Heer, ga weg bij de ongelovigen. Zonder je van hem af en raak niets aan dat onrein is. Dan zal ik jullie aannemen en jullie vaders zijn, en jullie mijn zonen en dochters, zegt de Almachtige Heer. Paulus gebruikt een Oud-Testamentische passage, wanneer in vers 17. Hij gebruikt het voorbeeld van het volk van Israël, die naar het beloofde land ging. Maar het volk van Israël mengelde zich na een tijd met de ongelovige heidense populatie die er nog was gebleven. Om een duur, na verloop van tijd, begon Israël ook de vreemde afgoden te aanbidden. En dat heeft uiteindelijk geleid naar hun ballingschap. Ja. Wat wil Paulus hier nu zeggen? Kijk, we zijn een apart volk. Ja, we zijn zoals het volk van Israël, maar we zijn nu de gemeente van Christus. Christus staat aan het woord, gekocht door zijn bloed. We zijn een heilige natie. Dus wat hebben wij nog in gemeenschap met ongelovigen? Ja, waarom kijken we op naar de ongelovigen? Waarom zouden we doen wat zij moeten doen? Amen, zij hebben een ander koninkrijk. Iemand anders staat bij hun aan het hoofd van hun koninkrijk. We hebben Jezus aan het hoofd van ons koninkrijk. Dus waarom zouden we de dingen doen of afgunstig zijn of jaloers zijn op de zaken die zij kunnen doen, terwijl dat al die zaken waarvoor zij het doen, die zijn allemaal vergankelijk en gaan allemaal op één dag worden opgebrand in het vuur van het oordeel van God. Amen. Om nog specifieker te zijn over wat Paulus het had. Hij had het in dit geval, in de tweede brief van Korinthe, in hoofdstuk 6. Ik zeg, daar was heel veel verwarring in die kerk. En ook heel veel immoraliteit, heel veel seksuele immoraliteit. Er was een groepering in die kerk die zei, ik denk dat we vorig jaar hebben we de brief van Korinthe behandeld, hè. 1 Korinthe en 2 Korinthe. Ik denk dat we daar een paar maanden over hadden gedaan. Dat is een heel interessante studie. Maar er was een geval waarin dat er een bepaalde groepering het niet erg vond, of zelfs spiritueel vond, om ofwel zich te onthouden van elke seksuele betrekking en dus heel vroom te leven zonder een of andere betrekking met elkaar. Ze moesten elkaar afscheiden, zodat je heel heilig kon worden. Dat was de ene filosofie. Maar dan was er de andere filosofie die zei van het lichaam maakt niet allemaal niet uit. We hebben zijn geest ontvangen. En het vlees, dat doet er niet toe, want dat gaat toch op een zekere dag worden vernietigd. Het is alleen uw geest dat telt. En zij promoten de seksuele immoraliteit, zelfs tot het punt dat je immoreel kon zijn met tempelprostituees. Ja, iets dat zeer aanwezig was in de tijd van Korinthe. Ja, dat waren vrouwen en mannen die in verschillende tempels, tempel van Beliar bijvoorbeeld, waren mannen en vrouwen die hun lichamen gaven als een offer, waarmee dan mensen betrekkingen konden hebben om dan de goden te plezieren. Ja? Natuurlijk, Paulus kant zich tegen beide filosofieën. Dat was in zijn eerste brief dat hij dat allemaal schreef, eerste brief aan Korinthe. En dan in zijn tweede brief was er nog een extra geval. In dit geval was er een man die betrekkingen had met zijn schoonmoeder. En ze hadden daar niks aan gedaan. In ieder geval, er was heel veel wanorde. En de Korintiërs waren te veel bezig met de dingen van de wereld. Snap je? En God wil hen daaraan herinneren. Jullie zijn een apart volk. Hè? Waarom ga je nog naar die tempel? Hè? Met die afgoden. Waarom kom je daar nog? Wij zijn de tempel van de levende God. Hè? God staat in ons midden. Ja? Zonder u af van de ongeloven. Dat wil niet zeggen dat jij geen contact mocht hebben met ongelovige mensen. Hè? Hij heeft het hier over, want we worden geroepen om de ongelovigen, amen, het evangelie te verspreiden. Hij heeft het hier over in hetzelfde span lopen met ongelovigen. Uzelf, hoe zeg je dat? Verbinden. Ja. Aan ongelovigen. hun redeneringen, hun filosofieën, hun beweegredenen, daarmee samen mee in zee gaan. Daar heeft hij het over. Dus ook daar is er een grens die de Heere stelt. Ja? Amen. Halleluja. Het is niet zo dat je zoals een monnik moet worden en jezelf helemaal moet afzonderen, dat je op een gegeven moment zo heilig voelt dat je helemaal geen contact meer gaat hebben met deze ongelovige, onreine mensen. Nee, want dan ben je weer bezig zoals een fariseers, want die waren daar heel goed, hè. Die waren daar heel goed in, die raakten geen enkele ongelovige aan uit vrees dat ze onrein gingen worden en moesten ze weer iets gaan offeren. Nee, daar ga ik het niet over. Amen. Halleluja, wees. Er is een vers, misschien kan iemand het opzoeken van Snatch them out of the fire. Ik denk dat het in... And with some have compassion and with some don't even...
Is dat in Judas of Jacobus?
Ja, een van de twee. Hè? Ik was ook aan het denken. Denk Jacobus. Denk van achter. Hoofdstuk 5 of 6, als je eens eventjes wilt opzoeken. Amen. Maar ook weer daar gaat de Heilige Geest uw richting in geven. Hoe ver kan je gaan met een bepaalde persoon? Want niet elke persoon waarmee je in contact komt heeft goede intenties. Amen. U moet soms wijselijk besluiten, wanneer ben ik hier nu mijn parels aan zwijnen aan het gooien? Wanneer is het nu moment dat ik mijn grens moet stellen en mij moet terugtrekken? Wanneer is het nu mijn grens dat ik door moet gaan en deze persoon er toch nog moet proberen te overtuigen om tot de Heer te komen? Wanneer is mijn relatie met deze persoon tot op het punt dat hij of zij mij meer aan het beïnvloeden zijn dan ik hun aan het beïnvloeden ben? Amen. Dan moeten we inderdaad oppassen. Judas? Amen, dank u. Judas. Voilà, dat is stuk 1, vers 22. Ik kan het wel eens even opzetten. Wees barmhartig. Wacht, dat leest niet zo makkelijk. Ontferm u over wie twijfelen, red anderen door hen aan het vuur te ontrukken. Uw medelijden met nog weer anderen moet gepaard gaan met vrees. Verafschuw zelfs de kleren die ze met hun lichaam bezoedeld hebben. Zie je? Er zijn erbij, amen, waarover je zelf kan ontfermen. Ja? Er zijn mensen bij, halleluja, waarin je close enough kunt gaan om ze aan het vuur te kunnen ontrukken. Maar dan moet je spiritueel zo in tune zijn met de Heer en met zijn stem, amen, dat je uw medelijden moet gepaard gaan met vrees en een zekere afstand moet gaan houden. En hoe weet je wanneer wel de regel die ik mezelf altijd voorneem is mijn invloed op hun groter dan hun invloed op mij? Ja, is mijn invloed die ik heb op hun, mijn goede invloed van het evangelie, weliswaar, is die groter dan de invloed die zij op mij hebben? En soms zie je dat niet altijd. En daarom is het goed om mensen in je leven te hebben die het wel kunnen zien. Amen. Daarom is het goed om mensen in je leven te hebben, om naar de gemeente te gaan. Halleluja, een lokale gemeente. Amen, een voorganger. Als er profeten zijn waarin je woord en de gaven van de geest, dat je af en toe gecorrigeerd of gewaarschuwd kunt worden van hey, die persoon waarmee je zoveel optrekt, ik zie dat je veranderd bent de laatste tijd, ik zie dat je gedragingen aanneemt die zij aannemen, ik zie dat het vuur van de Heilige Geest een beetje weg is, ik zie dat je alles een beetje begint te minimaliseren en het is allemaal niet meer zo belangrijk, en dat is meestal omdat er een externe invloed is in hun leven waaraan ze meer belang hechten dan aan de invloed van de Heere. Amen. Dus pas op met wie dat je optrekt. Heel belangrijk, ja. Daar komt natuurlijk je persoonlijke grenzen. Hè? Die zijn voor iedereen anders. Niet iedereen heeft dezelfde levenswandel met de Heer. Iemand die pas in de Heer is, die nog niet gefundeerd staat op het woord, die nog niet helemaal weet wie hij is in Christus, moet heel voorzichtig zijn met wat dat ze horen. Met welke zaken dat ze toelaten in hun leven. Amen. Ik weet nog van meets af aan, dat was een persoonlijke grens voor mij. Ik heb direct al mijn wereldse muziek buiten gesmeten. Amen. Ik heb heel mijn muziekcollectie, in de tijd was dat nog de mp3's. en de cd's. En al de cd's die ik dan op mijn computer had staan en nog zoveel andere zaken, de hitlijsten van de 60, jaren 60, 70, 80, 90. Als ik dan nu af en toe nog zo'n liedje hoor op de radio, ik luister wel graag naar de radio, gewoon om het nieuws te horen en af en toe zijn er interessante interviews die me ook wel bepaalde inzichten verschaffen in hoe de huidige maatschappij aan het denken is. Maar af en toe hoor ik dan zo'n beetje en denk van, over wat zingen die eigenlijk? Wat is het nut van hun muziek? Hè? Als je dat vergelijkt met wat ik nu... Ja, muziek is enkel en alleen voor God te verheerlijken. Amen. Om God groot te maken. Muziek is een hele emotionele, muziek is een powerful, een krachtige beweger, motivator in de levens van mensen. Het ritme, de melodielijnen, de baslijnen. Amen. Ze noemen het niet voor niks de rhythm and blues. Amen. Je wordt er bluesy van. Je wordt er een beetje lichthoofdig van. Je geraakt in bepaalde sferen, omdat het allemaal iets doet met een mens. Er zijn al veel studies over gedaan, maar muziek doet veel met een mens. Maar als je ziet waarover die eigenlijk zingen, het is altijd ofwel over drugs, seks, vrouwen, slechte gedachten, depressies, oorlog, allemaal zaken van de wereld. Amen. En hoe langer je er naar luistert, hoe meer het in je geest druipt en hoe meer dat je het normaal vindt en hoe meer dat je erover begint te denken. Amen. Dus dat was een van mijn eerste dingen. Die zaken, ja, ik wil die niet meer luisteren. Ik wil alleen nog wat de Heer voor mij heeft. In het begin was dat moeilijk om op te geven, maar de Heer heeft een heel nieuwe wereld. Halleluja, veel beter, hè. Als ik denk aan mijn persoonlijke grenzen, hè, die we moeten trekken, hè. We hebben de wet, maar vandaag, de wet kan niet, de wet van Mozes, hè, de wet van Mozes kan niet dekken hetgeen dat we nu allemaal te verwerken krijgen aan informatie. Hè, vroeger zeiden ze in de jaren 80, 90, hè, haal geen tv in huis. Dat is een goede wet, maar die is vandaag compleet overbodig. Amen. TV is niet relevant niet meer. Ja? Ik doe in mijn lessen gezondheidsleer, moeten de leerlingen, en dat zijn leerlingen van 14 tot 18 jaar, moeten ze hun schermtijd analyseren. Hè? Hetgeen dat ze aan recreatieve schermtijd hebben doorgebracht per dag de laatste week. Natuurlijk in het weekend is dat heel veel. Je hebt uitschieters van 12 tot 14 uur op een zondag van recreatieve schermtijd. En dat zijn dan allemaal sociale media. Dat is 6 uur TikTok, 4 uur Snapchat. Dus ik zeg, daar zit zelfs geen tv bij. Hè. Dat is gewoon TikTok, YouTube, Facebook, daar kijken ze al niet meer in. Dat is Instagram, maar vooral chatten. Bezig zijn met elkaar. Ik weet niet wat ze allemaal doen, maar goed. het is een kwaad. En het is een vergif dat onze maatschappij aan het overnemen is aan onze jongeren. Omdat zij nog niet de capaciteit hebben om daarmee om te gaan en om grenzen te stellen, hè. En ze worden beïnvloed door die barrage van TikTok-sterren. En hun identiteit wordt erdoor veranderd. Amen. En stilaan maar zeker, als je al die zaken toelaat, gaat het hun karakter vervormen. En als het hun karakter vervormt, gaat het ook hun daden vervormen, uiteindelijk. Ja? Dus, wat moeten we daartegen doen? Maar natuurlijk, we kunnen grenzen zetten en zeggen van, mijn kind mag maar zoveel. En het zou fantastisch zijn dat al ouders dat zouden doen, ja. En wij op school gaan er ook iets tegen doen. Waarschijnlijk na de paasvakantie gaat er al een verandering komen in het schoolreglement. En volgend jaar, volgens mij, gaat het verboden worden, de smartphone. Dat ze toch al iets of rust krijgen op de speelplaats. Amen. Maar, en dat ze terug met elkaar gaan leren communiceren en spelen en zo verder. Want ik praat met de leerlingen daar ook over. En ik leg hem uit waarom dat we ze dat doen. Want zij begrijpen dat niet. En voor hun is het alsof ze... want ze zijn eraan verslaafd en ze worden zelfs kwaad. Maar anderen zie ik in hun ogen, ze zeggen van, ja, dat is goed, meneer. Dan kunnen we terug wat beginnen spelen, want ze voelen aan dat het allemaal leeg is. Ja, het is leeg. Maar ik heb iemand horen zeggen, twee zaken hoe dat je het kan bekampen. Dus één zaak was, ja, je moet ze natuurlijk een limiet opzetten. Je moet er... als ouder controle overnemen en een limiet opzetten. Maar ten tweede, er komt natuurlijk een punt, dat als, jij kan wel limieten opzetten en je kan daar grenzen opzetten, Maar op de een of andere manier gaan ze wel buiten die grenzen, of gaan ze over het hek kruipen. Ja, als hun hart er vol van is, gaan ze wel een manier vinden. Dus nog een beter grens is een grens in hun hart zetten. En ze leren wie dat ze zijn in Christus. De beste grens dat je kan zetten, de beste hek dat je kan geven aan onze jongeren en volwassenen sowieso. Maar voornamelijk de jongeren, want zij zijn nog in hun vorming. Ze leren wie ze zijn in Christus. Ja, je kan ze wetten geven, je kan ze principes geven, je kan ze standaarden geven, je kan ze zeggen, je mag dit en dat allemaal niet doen. En bij de meeste van onze brave kindjes gaat dat waarschijnlijk helpen, die opgegroeid zijn in de kerk. Maar er zijn er zoveel anderen. En die gaan natuurlijk naar school en die horen natuurlijk andere meningen. En er is groepsdruk. En dan verdwijnen de regeltjes snel van mami en papi. Want je bent niet meer populair als je niet meedoet met hun. Ja? En ze gaan je misschien uitlachen als je opeens niet die zaken wil delen via Snapchat die anderen wel aan het delen zijn. Ze gaan je misschien uitlachen als je ineens niet meepest. Degene die iedereen aan het pesten is. En dan mag je mama nog 100 keer hebben gezegd, zie dat je lief bent voor anderen en respectvol voor je ouderen. Ik zeg het u, broers en zusters, ik heb leerlingen in mijn klas zitten. En dat zijn leerlingen die naar de kerk gaan. Hè? Ik ken ze. Protestantse kerk in Brussel. Amen. Leerlingen die naar kerken gaan in Antwerpen. Van mijn Afrikaanse broeders en zusters. Het zijn spirit-filled churches. Maar je zou het niet zeggen als je ze in de klas ziet. Soms wil ik een keer zeggen, want ze weten dat ik ook een gelovige voorganger ben, soms moet ik ze een keer op een plaats zeggen, of apart zeggen van, zeg man, dan weet je wel wie dat je bent in Christus. Waarom doe jij zo mee met die jongens? Waarom doen jullie zo mee? En waarom zijn jullie zo onrespectvol naar anderen? Leerkrachten toe. Dat is toch geen voorbeeld? Maar goed, je mama en papa kan zoveel hebben gezegd, hè? Als er ineens groepsdruk is en anderen bepalen, er zijn dominante figuren en je weet niet wie je bent in Christus, je hebt geen vertrouwen in wie je bent in Christus, je hebt geen vertrouwen dat je mooi bent in hem, dat je geliefd bent in hem, dat er absoluut niks mis is met de manier waarop je bent, terwijl dat de wereld zegt van, verander dit aan je uiterlijk, verander dat aan je uiterlijk, verander dit en dat, en je voelt je niet goed, want iedereen zit wel zaken te veranderen, en je denkt van, oh, dan moet ik het ook doen, en dan zet je TikTok op, en dan zet je dingen op en die delen allemaal die images van de nieuwste fabs en allemaal van die YouTuber wannabes die voor hun scherm zitten en de laatste make-up en haardragstijl zitten te delen om zogezegd relevant te zijn. Laat Jezus bepalen wat relevant is. Amen. Amen. Je bent aangenomen in Christus. Je bent mooi en geliefd in Christus. Halleluja. Dus leer onze kinderen, onze jongens, onze meisjes, wie ze zijn in Christus, bid met hun voor het ontvangen van de Heilige Geest, dat ze kracht hebben in hun, bid dat ze een relatie krijgen met hen, en dat kan je alleen maar door zelf een voorbeeld te zijn in het huis, amen. Je kan niet alleen maar bidden, oh Heer, ik bid Heer dat ze een relatie met u hebben, en zelf geen relatie hebben met Christus. hoe ga je je kinderen leren om niet kwaad te worden, om niet te vloeken, om respectvol te zijn als je zelf kwaad en gefrustreerd en onrespectvol bent tegenover andere mensen. Amen. Maar goed, persoonlijke standards, persoonlijke grenzen. Halleluja. De Bijbel spreekt over, maar daar kom ik zo niet op terug. Maar dus, we zitten in het Nieuwe Testament, en het is niet aan de hand van de wet dat je gaat herkennen dat iemand een valse profeet is. Het is niet aan de hand van de mirakels of tekenen of wonderen dat je gaat herkennen dat ze van Jezus komen. Jezus zei, amen, aan hun vruchten zul je hen herkennen. Aan hun vruchten ga je herkennen, amen, of het leerlingen zijn van de Heer. Ja? Ik heb het in het begin gezegd, God is een God van orde. Ja, het soort plant zich voort naar eigen soort. Amen. Als jij van Jezus bent, Jezus zit in je hart, halleluja. Je weet wie je bent in Christus, Heilige Geest is in jou. Je hebt de goede vrucht in jou. En als het moeilijk wordt, en die vrucht wordt soms een keer komt onder druk te staan, amen, uit een appelsien komt appelsiensap. Amen. Uit een christen, als die onder druk komt te staan, komt de Heilige Geest, komt Jezus uit. Waar dat er mensen ons vervloeken, moeten wij beginnen te zegenen. Waar dat mensen beginnen in wanhoop zitten te wenen en uit te schreeuwen, amen, moet in ons geval hoop en gebed en prijs en dankbaarheid tot de Heere komen. Amen. Ik zeg het nogmaals, wij hebben een goede boom in ons. We zijn geplant op een goede boom. Amen. Als je Jezus hebt in je leven, prijs de Heer, en dan heb je een goede boom, heb je goede vruchten. Ja, maar het gaat niet, ik voel me niet zo. Dat is omdat we te focussen op wat de duivel wil, dat wij geloven dat we nog steeds slecht zijn, dat we het niet waard zijn, dat we zondaars zijn. Amen. Laten we afstand doen en laten we de vergiffenis van Jezus in ons nemen. Laten we daar dankbaar voor zijn. Amen. En dankbaar zijn voor de vruchten die we gaan produceren. Amen. Dank u, Jezus. Nu, als we vervolgd worden, komen zegeningen. Komen er moeilijke momenten, komen er momenten van frustraties, moet er dankbaarheid uitkomen. Snap je wat ik wil zeggen? Dit zijn de vruchten in ons hart, hè, die gecultiveerd worden na verloop van tijd. Amen. Daarom dat de Bijbel zegt, Galaten hoofdstuk 5, de vrucht van de geest. Ja, ik heb het niet over, we moeten praktische grenzen natuurlijk in ons leven stellen, maar laten we niet te veel op die hek kijken, op die hekken rondom ons, maar laten we zien, inderdaad, dankjewel moeder, verbonden blijven met de bron, de wortel, blijf in mij, zoals, dan blijven jullie in mij, ik in jullie, dat is wat Jezus zegt, en dan produceer je vruchten. Laten we vooral kijken naar die vruchten. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Soms focussen we zoveel op wat we mogen doen, wat we niet mogen doen, dat we zelfs vergeten dat we nog vriendelijk moeten zijn, dat we goed moeten zijn, geloof, geduld met elkaar, vrede, liefde, vreugde. Zachtmoedig, zelfbeheersing. Soms vergeten we dat allemaal. Oh, als we maar aan de regeltjes houden. Als ik me maar kleed op een bepaalde manier. Nu, je moet die dingen niet allemaal in de gracht gooien. Die dingen zijn ook nodig. Maar soms vergeten we wat belangrijk is. De wet Amen was de wet. Maar nu is de geest in het hart en de geest produceert, als we toelaten tenminste, in onze relatie met God, produceert al die zaken. Amen. Halleluja. Halleluja. Wacht, ik was nog iets vergeten. Ah, oké, ik heb het gemist. Dank u wel. Waar was ik? Ja, je produceert die vrucht. En dus Jezus zegt, aan hun vruchten ga je ze herkennen. Kijk, er is in de kerk tegenwoordig, en vooral in de charismatische kerk, is er een gebrek aan de gave van onderscheid. Ja? Ze laten alles en iedereen toe die ook maar iets of wat geestelijke gaven demonstreert. Dus aanhalingstekens. Ja? We zien het de laatste dagen. Een charismatische kerk. Rebecca, dat is een goede vraag. Dat is goed dat je vragen stelt. Amen. Een charismatische kerk is een aftakking van de Pinksterkerk. Maar zij leggen vooral de nadruk op geestelijke uitingen. Dat is een kerk waar dat er bijvoorbeeld mensen op podium komen, wordt vergebeden en die vallen dan omver. Er zijn erbij, ja, waar er dus veel demonische activiteit wordt neergedrukt, zogezegd. Veel nadruk op genezingen, veel nadruk ook gekoppeld op het geven van geld. Het is een brede noemer. Een brede noemer. Maar je moet oppassen. Jezus heeft gezegd, niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt en die zelfs demonen uitdrijft en die zelfs genezingen doet en al die zaken, niet iedereen die dat zegt zijn van mij, zegt Jezus. Aan hun vruchten ga je ze herkennen. En er is een spirituele onwetendheid onder het volk van God. En ze laten de ene charlatan binnen na de andere. We hebben nu de laatste jaren heel veel corruptie naar boven zien komen. Maar het is nog altijd bezig, hoor. Het is nog altijd bezig, hoor. En wat T.B. Joshua, die documentaire, heeft heel veel teweeg gebracht. En al die, zogezegd, zijn zalving en al zijn leerlingen, dat is nu één grote rippeleffect aan het worden en meer komt naar boven. Ik was bijvoorbeeld gisteren en vandaag, er is een nieuwe dame. Zij noemt Catherine Crick. Iemand alles van gehoord? Jij toevallig? Emmanuel? Catherine Crick.
Ja, de apostel, profeet, pastoor,
ja, juist. Inderdaad. Banti. Direct unsubscriben. Ik had, als je er 1 minuut naar luistert, was er al direct iets very cringy about her. Hè? Aan haar ogen, de wijze waarop dat zij spreekt. Het voelde mij allemaal een beetje fake aan. Want ik zie het ook passeren hè, op mijn feed. Zo aanbeveling voor Apostle Catherine. Hè? En dan ben ik wat dieper gaan onderzoeken. Wat ik erg vind is dat veel van de charismatische big shots hè, haar aanbevelen. En dat is niet in hun voordeel, want zij is zo fake dat maar kan zijn. In ieder geval, ik heb uren zitten onderzoeken. Je hebt het ook al gemerkt, ja. Je kan het ten eerste al natuurlijk zien in de wijze waarop dat ze zich presenteert naar buiten toe. Hè? Met heel veel make-up, met heel veel glamour, aandacht aan uiterlijk. Dat is altijd al een rode vlag. De Bijbel spreekt nochtans. Hè, in 1 Timotheus hoofdstuk 2. Laat je vrouwen... momentje, hier is het. De vrouw zich waardig, sober en ingetogen kleden. Ze moeten niet opvallen door een opzichtige haardracht, dure kleding, goud of parels. En dan vraag ik mij af... Hè, deze vrouwelijke apostels... Hè, die vallen juist op door hun... dure kleding, goud of parels. Dus dat snap ik. Hebben zij dit niet gelezen? Dingen zegt het ook, hè? Petrus zegt het ook. Hij zegt in 1 Petrus 3, vers 3, uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht. Amen. Inderdaad. Ja, en dan noemt ze zichzelf apostel, maar ik heb gezien van waar dat ze komt. Dus ik zeg het, en het ergste van alles, ze heeft nu een kerk in Rotterdam. Hè? Vorig jaar wou ze een kerk. Ze is pastor geworden van een kerk in Los Angeles. De Nederlandstalige Charismatische Vereniging heeft daar uitgenodigd vorig jaar in mei op een grote conferentie in de Ahoy in Rotterdam, waar dat zij dan gekomen is. Was ook een heel show en spektakel, waar dat ze inderdaad, Rebecca, waarin dat ze een klein jongetje heeft proberen te bevrijden van autisme. Als je haar video's ziet, en er staan uren en uren van op YouTube, zij komt gewoon niet echt over. Ze probeert demonen uit te drijven. Dat zijn dan manifestaties van mensen die daar staan te hissen en raar te doen en te shaken. En terwijl dat er iemand op de grond dan zit te shaken, begint zij ineens te zeggen tegen de moeder van, misschien moet je geld geven, misschien moet je een zaadje gaan planten in de bediening, zodat zij kan bevrijd worden. En dat is iets, dat schijnt, dat heel veel voorkomt. Zij vraagt heel veel naar offerings, maar ze noemt dat sow a seed. He, zaai een zaadje in de bediening, zodat je de zaadjes van witchcraft in je leven kan breken. En ze verkoopt het op een zeer aannemelijke, en af en toe natuurlijk een vers erin gooien. Ze verkoopt het heel aannemelijk en er zijn veel mensen die erin trappen. Maar Gods bevrijding valt niet te kopen. Voor niets heb je gekregen, voor niets moet je weggeven. Het zijn allemaal van die cheap charlatan tricks. En mensen trappen daarin, want ze zijn hongerig naar bevrijding en weet ik veel wat nogmaals. Dat ze zelfs niet kunnen onderscheiden wat goed en slecht is. Maar goed, ik heb dus onderzocht. Zij is in bediening gestapt in Afrika, in Tanzania, onder een bepaalde man van God. Een soort van T.B. Joshua trouwens. Ik ben zijn naam vergeten. Maar ik heb die zalvingsdienst bekeken, dat was verschrikkelijk. Dat was een en al ode aan de grote man van God, de daddy, de papa. Wat ze daar allemaal zei is, wij willen naar Amerika gaan en we willen het licht brengen, het licht dat u aan ons heeft gegeven via papa. We willen eer brengen aan uw naam, niet Gods naam, hè, de naam van de papa, van de man van God. Om openlijk te bezien. En ze is dan naar Amerika gegaan. En trouwens, ze doen nu juist hetzelfde. Ook juist een filmpje van gezien hoe haar kerkleden op haar verjaardag... Heb je dat toevallig gezien, Emmanuel? Heb je dat gezien?
Nee.
Oh, dat was echt cringy. Dat was echt... Als je dat niet ziet als christen, dan snap ik niet waar... Oh. Maar ze had haar verjaardag en ze zat op het podium op haar stoel. Trouwens, ze is heel jong, hè. Ze is nog maar in 29 of zo... En een heleboel mannen en vrouwen kwamen één voor één een cadeautje brengen met een hele tekst om voor te lezen voor de apostel, de mama, de moeder, en hoe groot ze wel is. En één zei, I thank you, I love you so much that you lay down your life so that I could live again. Dat is letterlijk wat iemand zei om haar te bedanken. Hij bedankte haar dat ze haar leven had neergelegd, zodat hij nu kon leven. Ja, want zij heeft een heel groot offer gebracht om naar, van Afrika, in nederigheid, onderdanigheid, onder haar man van God naar Amerika te komen, om daar het evangelie te brengen, om te doen wat God wil en om demonen uit te drijven. En zij zei daar niets op en zij zat op haar stoel en zij aanvaarde. En dan begon hij te bibberen en te wenen, omdat hij zoveel van haar houdt. En hij gaf dan een cadeauke en hij boog neer op zijn knieën. En zij komt uit haar stoel, legt haar handen op zijn hoofdje en zegt, thank you very much, my son. Ja, ik bedoel, als jij als christenen daar zit en er gaat geen enkele rode vlag of geen enkele alarmbel af, dan heb je het verdiend om daar te zitten. Dan ben je compleet. Dan ken je niks van het woord. God duldt zo'n zaken niet. Amen. Er is maar één iemand die de aanbidding verdient. Zelfs engelen, broers en zussen, in het boek van Openbaring, wanneer Johannes een visioen krijgt, en engelen komen naar hem toe in een visioen, en Johannes is overweldigend door deze engelen, en Johannes wil neerbuigen. Uit respect, die engel zegt, nee, niet neerbuigen. Kom, ga eens recht staan. Er is maar ene. Er is maar één iemand die deze eer verdient. Amen. Maar goed, er zijn trouwens ook heel veel fake deliverances. Er zijn acteurs, betaalde acteurs, komt allemaal uit nadien. Dus ik wil maar zeggen, aan hun vruchten zul je ze herkennen. En soms is het heel obvious, de wijze waarop dat ze zich kleden, waarop dat ze zich voordoen. Ja, ik wil niet dat je gaat oordelen op het uiterlijk van mensen, maar we worden wel geroepen als we in de bediening zijn, als we in een publieke bediening zijn, als we een podia hebben, een platform, waar dan miljoenen mensen worden bereikt, waarin miljoenen mensen u gaan zien, en trouwens, dat hoeft niet miljoenen mensen, dat kan hier even goed in de lokale gemeente zijn. Telkens wanneer dat er een podia wordt gegeven van invloed, moeten we letten op hoe we ons gedragen, hoe we ons kleden, hoe dat we onze houding, amen, dat we Christus uitdragen. Amen. Dank u, Jezus. En dus, in elke kerk moet er ook van die grenzen zijn. Wat laten we toe, wat laten we niet toe? Ik wil niet van die rare, spiritueel extreme, rare manifestaties. Ja, tenzij dat demon is, dan moeten we het uitdrijven. Amen. Er moet orde zijn in de kerk. Halleluja. Er moet een bepaalde ethiek zijn. Er moet respect zijn voor elkaar, maar niet zoals ik heb gezien vandaag, waarin dat de apostel of de voorganger een uur wordt bijna praktisch aanbeden wordt. En ik weet van waar dat komt. Dat komt van Tanzania, want daar werd dat ook gedaan voor die pastor. En daar creëer ze een hele cultuur van het aanbidden. In Nigeria is dat ook, in Zuid-Afrika is dat ook. Daar is een cultuur van het vereren. En ik ga zoals zover, het is niet meer vereren, het is bijna aanbidden. Alsof de man of vrouw van God de enige manier is om in contact te komen met God. Dat gaat daar in het extreme. Dus daar moeten we ook een grens aan stellen in de kerk. Ja, ere wie ere toekomt, dat is waar. Maar het moet binnen de grenzen blijven. Amen. Het is gevaarlijk, te veel eer geven. Het is ook gevaarlijk, geen eer geven. Amen. Maar het is ook gevaarlijk, te veel eer geven, want dat kan naar het hoofd stijgen van mensen in posities van leiderschap. Amen. Dus ik heb van alles en nog wat gezegd. Maar belangrijk is inderdaad Heilige Geest te volgen. En ons te laten leiden door zijn woord. Amen. Zijn woord leren kennen, God leren kennen. Ontwikkel een spirituele radar. Een spirituele, zeg je dat, machine dat zegt van, dit is goed, dit is verkeerd, hier zit iets verkeerd. Ja, ik voel me hier niet zo goed bij. Amen, dat kan God zijn die zegt tegen jou, oppassen. Oppassen, heb een relatie met God, zodat de geest kan spreken, zodat je niet zomaar met elke wind van valse doctrine wordt meegewaaid naar de verkeerde kant. Amen. Halleluja, aan hun vrucht zul je hen herkennen. Dank u, Vader. Zijn er nog vragen over?
Nee, dat was best duidelijk.
Ja, dank u. Hoe ben jij in contact gekomen met deze apostel? Emmanuel.
Het is overal over het internet. Dus
het is moeilijk, ja. Tot deze week had ik nog niet van haar gehoord. Hoe heb jij haar leren kennen, Hanna? Want jij hebt ook ja gezegd, denk ik. Ja, Jan?
Hetzelfde eigenlijk. Ik denk ook een paar jaar geleden dat ik dat ook op internet zag
ja.
schijnen.
Ja, het is vreemd, want ze is nu nog meer in populariteit aan het toenemen. En ik snap het niet, want er zijn al zoveel video's waarin het duidelijk wordt dat ze betaalde acteurs heeft ingehuurd om van alles te stagen en te faken. Het is echt vreemd. En vooral omdat er ook veel charismatische hoge mannen, als je zo moet noemen, dat zij ze ook aanbevelen, snap ik niet. En dan een kerk in Rotterdam, het komt allemaal wat dicht in de buurt. Het is moeilijk te vermijden, zegt Rebecca. Ah, maar gisteren reis snel. Maar dat is waar, mensen zoeken ervaringen boven Jezus. Inderdaad, je slaagt daar de nagel op de kop, Emmanuel. Mensen hebben itching ears, hè? En ze zoeken inderdaad ervaringen. En als dat iets of wat spiritueel lijkt en ze vernoemen Jezus, dan denken ze allemaal al rap, ah, dat is allemaal oké. Maar dat is het niet, want je wordt zo snel en zo hard misleid. Amen. Omdat we graag iets hebben dat onze pijn stilt of ons gemoed rust geeft. Maar het is geen ervaring, het is Jezus. Halleluja, het is Jezus uiteindelijk. Laten we bidden. Vader, ik dank u Jezus, dank u Heer voor grenzen. Dank u Jezus voor boundaries. Vader, ik bid Jezus dat u onze spirituele radar, Heer, scherp afstelt, Heer. Dat we weten wanneer we aan de kant van een grens zitten, Heer. Wanneer we gevaarlijk dicht zitten, Heer Jezus, aan op plaatsen of zaken die we niet moeten horen, die we niet moeten zien, Heer, waarom we ons ver af moeten brengen, Heer Jezus. Dank u, Jezus, dat doorheen onze relatie en doorheen de Heilige Geest in ons, Heer, dat u ons waarschuwt, dat u mensen, man en vrouw in ons leven hebt gesteld, Heer, in de gemeente, Heer, die ons kunnen waarschuwen. Ik dank u, Jezus, halleluja, voor het leiderschap. Ik bid, Heer, voor hun bescherming. En dat zij, Heere Jezus, de gemeente, dat we tezamen de gemeente vooruit kunnen brengen, Heere. En andere mensen de waarlijke Jezus kunnen brengen. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
Goed
woord.
Dank de Heer. Amen. Dus als je die Catherine Kirk ziet, gewoon door swipen. En zo zijn er nog een paar, hè, die op de lijst staan. Maar goed. Bid voor hun, bid dat hun invloed mag dalen en dat vooral mensen hongerig worden naar de waarlijke Jezus. God zegen en tot zondag. Dag Lea, dag.